We gaan lezen uit Kolossenzen hoofdstuk 2 en dan vanaf vers 11. En ik lees altijd uit de Telersvertaling in deze avonden. Dus ook vanavond weer. De tekst op je blad is ook uit de Telersvertaling, de zwarte omlijnde teksten. Vers 11. In hem die het hoofd is van alle overheid en gezag. Daar eindigt vers 10 mee. En dan komt dus nu vers 11. In hem bent u ook besneden met een besnijdenis, niet met handen verricht, in het uittrekken van het lichaam van het vlees, in de besnijdenis van Christus, met hem begraven in de doop. In hem bent u ook mee opgewekt, door het geloof, in de werking van God, die hem uit de doden heeft opgewekt. En u, toen u dood was in de overtredingen en in de onbesnedenheid van uw vlees, u heeft hij mee levend gemaakt met hem, terwijl hij ons alle overtredingen vergeven heeft. De schuldbrief die tegen ons getuigde, door zijn inzettingen en die onze tegenstander was, heeft hij uitgewist en die uit de weg geruimd, door deze aan het kruis te nagelen. En hij heeft de overheden en de macht ontwapend en openlijk tentoongesteld en door het kruis over hen getriomfeerd. Laat dan niemand u oordelen in zaken eten en drinken of op het punt van een feest of nieuwe maan of sabbatten die een schaduw zijn van wat zou komen. Maar het lichaam is van Christus. Laat niemand u de prijs ontzeggen doordat hij behagen schept in nederigheid en engelenverering. Ingewijd in wat hij gezien heeft, zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees, terwijl hij niet vasthoudt aan het hoofd, uit wie het hele lichaam door zijn gewrichten en banden ondersteund en verbonden opgroeit met de groei van God. Zover.
Dit is maar één
staan. Nog één? Alsjeblieft. De vorige avond heb ik ook iedere keer weer benadrukt dat het onderwijs wat we hier hebben in deze brief van een zeer groot belang is, zoals dat uiteraard van elke brief of elk gedeelte in de schrift is. Elke brief dient zijn doel en dus ook deze. Wat Paulus in deze brief doet is dat hij de nadruk volkomen legt op het hoofd van de gemeente. In de brief aan de Efeziërs is het thema vooral wat wij in Christus geworden zijn. Dus wat is de gemeente in het oog van God de Vader? En wat heeft God de Vader in Christus in en aan die gemeente gedaan? Hij heeft die gemeente voor de grondlegging van de wereld voorbestemd. En de gemeente is de volheid van Christus. En de gemeente zal zonder vlek of rimpel voor hem gesteld worden enzovoort. Maar hier in de Kolossenzenbrief is het vooral het hoofd. De Heer Jezus als hoofd die centraal staat. En dat heeft te maken met het probleem wat ontstond in die gemeente. En wat dus ook zeer actueel is. En dat is dat omdat de Heer Jezus verhoogd is en verheerlijkt is en wij in hem daarboven een plek hebben. En omdat wij in hem voleindigd zijn, zegt hij in vers 10, daar sloten we de vorige keer mee af, weet je nog, hebben wij hier op deze wereld geen enkele andere bron nodig dan die verheerlijkte Heer. En al onze aandacht en al ons onderwijs en al onze liefde en al onze voeding, en, nou ja, je kunt zoveel mogelijk termen bedenken, dat is allemaal te vinden in hem, in de verheerlijkte Heer. En vandaag hoor je natuurlijk heel veel over de historische Jezus, de vier evangeliën. En de vorige keer heb ik gezegd ook van, nou ja, dat is uiteraard om onze liefde voor hem op te wekken. Maar de verheerlijkte Heer aan de rechterhand van God is de bron van kracht. We weten wie hij is en hoe hij is en wie de Vader is door zijn leven op aarde. Hij heeft daar geopenbaard wie de Vader is. Uit zijn genade hebben we ontvangen, hè? Daar heb ik ook over gepreekt hier. uit zijn volheid hebben we ontvangen genade op genade. En zegt Johannes, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Maar nu is hij verheerlijkt in de hemel. En nu is in zijn persoon alles zichtbaar in de situatie zoals hij nu is, wat God gedaan heeft in hem. Dus de gevolgen van het kruiswerk zijn in de verheerlijkte Heer volkomen openbaar geworden. Via natuurlijk de Bijbel. We zijn niet alleen, bijvoorbeeld, om eens wat te noemen, hè, we zijn niet alleen door hem verlost, maar we zijn in hem gezet. We hebben dus in hem de verlossing. Er staat er bijvoorbeeld in vers 12, zoals we straks zien, in hem bent u opgewekt. In hem. Dus het feit dat daar een mens in de hemel is, betekent dat wij er ook zijn. Het feit dat die mens daar in de heerlijkheid is, betekent dat wij daar straks ook zullen zijn. Dus al die elementen van het werk van het kruis, die zijn nu volkomen zichtbaar in die verheerlijkte mens, de Heer Jezus Christus, daar aan de rechterhand van God. En als ons oog gericht is op die mens, hebben we volkomen rust en volkomen vrede. Maar ook kracht voor onze wandel. Want misschien kun je eventjes naar 1 Johannes 5 gaan. Het is iets wat me de laatste jaren steeds duidelijker is geworden. Maar in 1 Johannes hoofdstuk 5 lezen we in vers 5... Dus 1 Johannes 5, vers 5. Wie is het nu die de wereld overwint? Dan wie gelooft dat Jezus is de Zoon van God. Nou, als je dat zo leest, dan denk je, nou, dat heeft te maken met het puur geloven dat hij dat is. Maar het geloof is het bewijs van de dingen die we niet zien en de zekerheid van de dingen die wij hopen. Dus hoe overwin ik de wereld? Met andere woorden, hoe zorg ik ervoor dat die wereld geen invloed op mij heeft? Nou, door een ander object te hebben voor mijn hart, dat is de Zoon van God. Het geloof, Hebreeën 11 vers 1, ziet de Christus in de heerlijkheid. En daarom zie je ook in het hele hoofdstuk 11 van Hebreeën dat die mensen voortdurend een ander vaderland verwachten. Ze hadden een andere hoop. En alles wat om hen heen was, dat beïnvloedde hen niet. Mozes die zocht niet de rijkdommen en de eer van Egypte. Maar hij achtte het schade. En Paulus in Filippenzen 3 zegt, ik acht ook alles schade wat mijn winst was. Hoe kan dat? Hoe konden zij die wereld overwinnen? Nou, doordat ze een persoon ontmoet hadden die in de heerlijkheid boven al die dingen is gezet. Boven die wereld. Nou, de Colossenzen hadden dit gehoord. Paulus onderwees dit. Hij bracht niet alleen het evangelie, maar hij onderwees mensen altijd over de verheerlijkte Heer. Dat kun je ook lezen in hoofdstuk 4 van Efeze. Zoals u ook in hem bent onderwezen, zegt hij daar. Alleen die Colossenzen, die hadden eigenlijk die vaste grond en dat eenvoudige principe, hadden ze, ja, begonnen ze te verlaten. Hoe dan? Nou, doordat er dus mensen in die gemeente kwamen met, en dat is vandaag nog steeds zo, er komt iedere keer iemand preken of je krijgt een boek of je leest iets op internet of er komt van alles tot ons. En die mensen die richten de aandacht van die Colossenzen eigenlijk weer op beneden, op dat wat mensen voor gedachten hebben over het leven, allerlei regels, wetten, manieren om je leven als het ware nog beter te maken en nog heiliger, tussen haakjes. En Paulus die signaleert dat via die Epaphras en besluit dus deze brief te schrijven, waarin hij ze prijst, want de weg van de Heilige Geest is meestal, met uitzondering van de gelaten, maar dat is een heel uitzonderlijk geval natuurlijk. De Heilige Geest begint altijd eerst met de goede dingen op te noemen. En dat zie je ook in hoofdstuk 1, het eerste stukje. We danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd, zegt hij, als wij voor u bidden. Want we hebben gehoord van uw geloof enzovoort. Alleen, hij proefde wel dat in hun huidige staat hun hart niet voldoende had aan die verheerlijkte mens. En dat is vandaag ongelooflijk actueel. Ik kreeg van de week weer een gebedsbrief van een organisatie. En als je dan ziet wat er dan allemaal bij komt, hè, van nou ja, binnenkort hebben we die cursus en hebben we die cursus. En het gaat over allerlei zaken, maar het gaat niet over hem. Het gaat over luisterend bidden, over ministry dit en dat en allerlei technieken waardoor de geest dan weer iets moet gaan doen. Maar deze brief zegt, nou ja, kijk maar mee in hoofdstuk 2 vers 6. Dat is eigenlijk een beetje de kern van het hele eerste gedeelte. En dan hoofdstuk 3, de eerste drie versen, de kern van het tweede gedeelte. Daar zegt hij dus in hoofdstuk 2 vers 6. Zoals je dan Christus Jezus de Heer ontvangen hebt. Dus op dezelfde manier. Nou, hoe hebben wij de Heer Jezus ontvangen? Hoe hebben zij hem ontvangen? Nou, door het geloof. We zagen in dat we hopeloos waren, hulpeloos verloren. En we hadden een object van redding. Maar zegt hij, zoals u dan Christus Jezus de Heer ontvangen hebt, wandel in hem, op dezelfde wijze dus. En terwijl u geworteld bent en opgebouwd wordt in hem. En bevestigd wordt in het geloof. Dat is de leer omtrent de Heer Jezus. En je ontvangt letterlijk kracht voor de ziel als je gedachten totaal afgekeerd zijn van je eigen falen, van het falen van de gemeente, van de omstandigheden waarin je je bevindt. En die gedachten worden gevuld met die persoon. En daarom gaat Paulus op een hele tactische wijze in deze brief die Colossenzen benaderen. Hij gaat niet met de botte bijl erin. Hij prijst ze, hij waarschuwt ze, maar dat doet hij pas vanaf hoofdstuk 2 vers 4. Dat is de eerste keer dat hij ze waarschuwt. Hij zegt namelijk daar, ik zeg dit, dat opdat niemand u met overredende taal misleidt. Nou, en vandaag is er ongelooflijk veel overredende taal, of mooi klinkende redeneringen. En ik heb ook afgelopen zondag gezegd van, de mensen die bouwen op dat fundament. Iedereen die iets in een gemeente doet, of als gelovige, die bouwt. En dat is altijd met een leer, of met, nou ja, ook als je ongelovigen tot bekering brengt, of als je het zo mag zeggen, als je ze toevoegt tot het huis, dan bouw je. Maar de vraag is, zijn die mensen werkelijk bekeerd? Is jouw leer, is jouw onderwijs, is dat wat je met elkaar deelt, is dat echt goud? Is dat echt iets, Colossenzenbrief, wat te maken heeft met de verheerlijkte Heer? Want dat is de enige goede manier om te bouwen. Mensen moeten worden geworteld in Christus. En in de hele brief wordt de geest niet genoemd, met uitzondering van hoofdstuk 1 vers 8. Maar hij weet, als ik het over de Heilige Geest ga hebben, dan gaan die Colossenzen daarmee aan de haal. Hij kon tegen Efeziërs kon hij vrij uitspreken. Wordt vervuld met de geest. Nou ja, er komt regelmatig de Heilige Geest voor. Want de Efeziërs hadden geen enkele belemmering. Waren volkomen gezond in het geloof. En hij kon dus enorme hoge eisen aan die Efeziërs gemeente stellen. Dus mannen, heb je vrouw lief, zoals, dat zullen we hier allemaal niet lezen. Zoals Christus de gemeente heeft lief gehad en dit en dat. Je moet dus eigenlijk al gefundeerd zijn in die hele waarheid van, oké, de Heer Jezus als verheerlijk mens is mijn enige bron. En dan kan ik ook die vermaningen kan ik dan ook verwerken. En de wapenrusting, heb ik het vorige keer ook gezegd, vind je ook niet in de Colossenzenbrief. Want de wapenrusting is enkel en alleen voor die mensen, die gemeente, die dus vast grond heeft in de verheerlijkte Heer en die dat ook weet. Maar ze moeten daar blijven staan. Houd stand. En de Satan komt met listen en in het geval van de Colossenzen had hij daar dus al ingang gevonden. En dus moest Paulus ze weer terugbrengen op de bodem van Het geloof, dat is Christus. Nou. In hoofdstuk 2 hebben we dus in vers 10 gezien. U bent voleindigd in hem. En dat in hem is altijd karakteristiek voor de apostel Paulus. Hè? Dat weten jullie wel. Hè? In hem. Zoals Johannes eigenlijk laat zien. Dat de Vader werd geopenbaard in een mens op aarde. Zo laat Paulus zien dat de gemeente in Christus in de hemel is. En op die manier wordt de Vader getoond. En hij zegt dat niet voor niks, hè? U bent voleindigd in hem. In vers 10. Want hij wil eigenlijk duidelijk maken, beste Colossenzen, maar ook beste gelovigen vandaag, anno 2018. Als je nou voleindigd bent in hem, wat moet je dan buiten hem zoeken? Ja? En dan gaat hij dat uitwerken. En dan krijgen we nu een aantal versen die te maken hebben met het werk van de Heer Jezus. En dat begint in vers 11. In hem, en dat is weer dat typische in hem, bent u ook besneden met een besnijdenis. Niet met handen verricht in het uittrekken van het lichaam van het vlees. In de besnijdenis van Christus. Nou, in Filippenzen 3 vers 3 zegt Paulus, wij zijn de besnijdenis. Wij die God dienen door de geest in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Dan wij zijn de besnijdenis betekent, wat hier ook staat, als je tot geloof komt, dan erken je eigenlijk dat de oude mens afgedaan heeft. En dat de mens uit Adam is besneden. Is uitgetrokken. Dat staat hier een beetje vreemd hier, hè. Maar het lichaam van het vlees, de hele mens, zoals die uit Adam komt, is als het ware uitgetrokken. Is op het kruis weggedaan. En dat zegt Paulus omdat hij die Colossenzen wil duidelijk maken dat als je dus onderwijs gaat volgen naar de mens, dan ga je dus weer vanuit die adamitische natuur leven. Je gaat weer vanuit de wereld, vanuit Adam, proberen te bouwen op het fundament wat enkel en alleen hemels is. Het is een van de meest bijzondere kenmerken van het kruis, wat we heel weinig horen, dat God op het kruis de mens uit Adam heeft voor goed heeft geoordeeld. En de nieuwe mens, Christus, kwam daarvoor in de plaats. Hij is de laatste Adam. De tweede mens. En ik heb die tekst uit Romeinen 8 eronder gezet. Er staat: God heeft, doordat hij zijn eigen zoon in een gedaante gelijk aan het vlees van de zonde en voor de zonde heeft gezonden, de zonde in het vlees veroordeeld. En dat betekent dat uiterlijk gezien had de Heer Jezus een lichaam net zoals wij. Het was dus gelijk aan het lichaam van de zonde. Maar hij had uiteraard geen zonde. Maar het lichaam was er wel gelijk aan. En dat was voor de zonde. God wilde niet alleen de zonden wegnemen, maar hij wilde die hele adamitische natuur, dat hele geslacht uit Adam, de zonde, wilde hij veroordelen op het kruis. En christendom is een gezelschap mensen dat niet meer behoort bij de wereld. Dat is opgewekt. Dat met Christus is verbonden daarboven. Voor Gods oog zijn wij daarboven. Voor hem zijn wij een nieuwe schepping en is Christus het hoofd en zijn wij het lichaam. Dat is de nieuwe mens. Er is iets nieuws gekomen, een nieuwe schepping. Er staat niet een nieuw schepsel, maar een nieuwe schepping. We zijn geen individuele nieuwe schepselen of zo. Nee, wij zijn deel van de nieuwe schepping waarvan Christus het hoofd is. Wij het lichaam, dat is de nieuwe mens. En zo nauw zijn wij met hem verbonden. En waarom, Colossenzen, gaan jullie dan toch weer luisteren naar menselijke wijsbegeerte, wettische elementen die God op dat kruis eigenlijk allemaal heeft weggedaan? Dat is de kern van dit stukje. Ja? En dat is iets heel lastigs vandaag. Want ik zei het ook zondag, afgelopen zondag. Dat moet echt landen bij ons. Elke menselijke gedachte. Paulus zegt het ook, hè. Die maak ik als het ware krijgsgevangen onder de gehoorzaamheid aan Christus. Elke gedachte, als wij zeggen, nou, maar ik vind dit en ik vind dat, wat te maken heeft met de gemeente of met ons geloofsleven, als het niet gefundeerd is op het woord van God, dan zijn het menselijke gedachten. Alles is helder en duidelijk geopenbaard en wij hebben daaraan te gehoorzamen, maar ook dat wat niet geschreven staat, ja, dat moeten wij leren afwijzen. Dat is moeilijk, hoor. Want dat komt uit de mens. En de mens wil zichzelf altijd nog een beetje opkrikken. Godsdienstig. Iets toevoegen. Iets erbij doen. Maar God heeft het zo verordend dat alles in de gemeente hemels is. En geestelijk is. En het is eigenlijk heel eenvoudig. Maar wij hebben het een beetje ingewikkeld gemaakt. Met al die verschillende kerken en stromingen en ideeën en leringen. Dat is een hele grote verwarring. Maar de Heer Jezus heeft al gezegd, als het oog eenvoudig is, dan is het hele lichaam verlicht. En wat betekent dat? Nou, de heerlijkheid van Christus voor ogen houden. Zoals Filippenzen 3, heb ik zondagavond over gesproken, dat is een schitterend hoofdstuk. Eén ding doe ik. Vergeten hetgeen achter mij ligt, strek ik mij uit naar wat voor is, naar de prijs van de roeping van God. De bovenwaartse roeping staat er, hemelse roeping. Nou, vers 11 dus. In de besnijdenis van Christus. En er komt met hem begraven in de doop. Er staat niet in hem. Er staat wel weer in hem bent u opgewekt. En in hem besneden, maar met hem begraven, niet in hem. Dus dit is de waterdoop. En de waterdoop is een begrafenis. Je wordt begraven tot de dood van Christus. Daarom ook met hem. Maar je leest nooit in de schrift dat God heeft ons begraven met Christus. Nee, er staat wel, hij heeft ons meegekruisigd. Maar niet begraven. Want begraven is iets wat je zelf doet. In de doop. En Paulus zegt eigenlijk tegen die Colossenzen. Toen jullie je lieten dopen, heb je eigenlijk gezegd. Alles wat met de oude mens te maken heeft, dat begraaf ik in die dood, symbolisch natuurlijk. Dus hoe kun je dan weer, als je uit dat water komt, toch weer je gaan voeden met dingen die komen vanuit die oude natuur? Dat is de hele strekking hiervan. Ik heb er iets onder gezet, een hele bekende tekst uit Romeinen 6. Of weet u niet dat wij allen die tot, hè, dus in de richting van, betekent dat Christus Jezus gedoopt zijn, dus met hem, tot zijn dood gedoopt zijn. Dus hij zegt eigenlijk, als je gedoopt bent, heb je jezelf in zijn dood, met zijn dood geïdentificeerd. Waarom? Omdat je zegt, ik deug niet van mezelf. Ik ben een zondaar. Dat is toen ik hier gedoopt werd in 1995. Toen wist ik dat allemaal niet zo goed, hoor. Ik was net geboren en... Ik hoorde dat je moest laten dopen. En ik heb toen bij Wiebeknecht 3 avonden gezeten, geloof ik. En toen snapte ik het toch niet helemaal, geloof ik. Maar die ging ook over zo'n einde 6. En dat was best mooi, maar het kwam niet heel erg binnen nog. Maar je wist gewoon van, nou, dit wil ik doen. Want ik wil graag in dat water met hem. Ik laat me begraven. En achteraf moet dan soms iemand tegen je zeggen, weet je het niet, ja, zoals hier staat, dat je tot zijn dood bent gedoopt. Want je gedrag is nog niet in overeenstemming met je doop. Oh ja. Wij zijn dan met hem begraven door de doop. Zie, dus door de doop. Hè? Dat is dus de begrafenis. Tot de dood. Symbolisch. Opdat zoals Christus uit de dood is opgewekt. Door de heerlijkheid van de Vader ook wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Ja. Je gaat in het graf. In symbolisch graf. Maar je gaat er ook weer uit. En dan zeg je eigenlijk tegen de mensen om je heen. Ik wil vanaf nu leven zoals hij heeft geleefd. Want wat heeft hij na zijn opstanding nog te maken met zonde, met de wereld of met... Nou, niks. Maar wij zijn vaak nog... Ik was nog helemaal niet goed onderlegd in die dingen. Ik ging gewoon mijn eigen gang naar me doop een beetje. Ja, ik las af en toe de Bijbel, tuurlijk. Maar langzaam gaat God zijn weg met je en dan word je steeds meer toegetrokken tot dat hoofd in de hemel. Dus met hem begraven door de doop, of in de doop. De doop is dus die begrafenis. Maar dan staat er ook, in hem bent u ook mee opgewekt. En dat is dan door het geloof. Dus die opwekking, dat is weer wat voor Gods oog geldt, dat is door het geloof. Ik voel dat niet, ik merk dat niet, ik proef dat niet, ik zie dat niet. Het is door het geloof. God heeft ons dus levend gemaakt, staat er dan ook achter. Dat staat hier niet achter, en dat heb ik er denk ik onder gezet. Daaronder, ja. Uit Efeze 2, dat gaat iets verder. De Colossensebrief, die ziet ons niet als in de hemel gezet, maar ziet de gemeente op aarde met een Heer in de hemel, terwijl de Efezebrief zegt, nee, maar je bent al in de hemel. Dat is een klein verschil in nuance. En dat stukje uit Efeze 2 luidt als volgt, vers 4 tot en met 6. Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, toen ook wij dood waren in overtredingen, levend gemaakt met Christus. Dus dat betekent, hij heeft ons opgewekt uit die dode situatie van Adam. Hij heeft ons mee opgewekt. En hij heeft ons een plek gegeven. De goede vertaling is meedoen zitten in de hemelse gewesten. Het woordje gewesten staat er niet in het Grieks. Het staat gewoon eigenlijk in het hemelse. Dus, en dat woordje zitten duidt eigenlijk op rust. Wij zijn tot volkomen rust gebracht in de Heer Jezus. Dus de gemeente is een groep, een gezelschap mensen die door God uit de wereld zijn getrokken. We hebben een hemelse roeping. De wereld is onder het oordeel, maar wij zijn eruit getrokken en wij zijn met Christus verenigd. En dus, beste Colossenzen, zoek dan ook de dingen die boven zijn. Hoofdstuk 3 is dat, hè? Ik las ooit iets van een broeder die schreef het volgende. Hij zei, Paulus zegt in hoofdstuk 3, vers 1. Als je dan met Christus bent opgewekt, zoek dan de dingen die boven zijn. En hij zegt, dat zei hij, toen vroeg hij dus aan zijn gemeente van, zijn jullie met Christus opgewekt? Ja, ja, iedereen, ja, ja, amen, amen. En toen zei hij, zoeken jullie dan ook de dingen die boven zijn? Nee, niet altijd. Oh. Nou, dat is een beetje het punt. Je verantwoordelijkheid is dan dus ook om de dingen te zoeken die boven zijn. Je doop, de verantwoordelijkheid is, als je gedoopt bent, nou, dan moet je ook daarna leven als iemand die dood is voor de zonde. Maar als je met hem hebt opgewekt, dan moet je ook de dingen zoeken die boven zijn. En dat doen we vaak niet. Ik ook niet.
Weet je wel?
Ja.
Als je dat principe nou eens uit wil leggen aan een jong iemand.
Dat is moeilijk. Dat laatste principe? Van,
hoe zoek je de dingen die boven zijn? De hele dag?
Ja, maar dat is het dus niet de bedoeling, hè?
Oh, okay.
Nee, dat vragen mensen altijd. Dus de afgelopen 2 jaar of zo hebben heel vaak mensen die zeggen dan van, ja, maar ik moet ook werken en ik heb ook kinderen en ik moet ook de was doen. En dan denken ze dus dat het betekent van, oké, ik moet de hele dag bewust in de Bijbel gaan lezen en dan de dingen zoeken die boven zijn. Maar dat is niet de bedoeling. Nee, het is eigenlijk wat hij zegt in Filippenzen 3. Hè? Ik strek mij uit, één ding doe ik. Ik jaag ernaar. Het is dus een houding van je hart. Dus wat je ook doet in woord en werk, hoofdstuk 3, hè, doe alles in de naam van de Heer Jezus Christus. De gewone, simpelste dingen van de alledaagse verantwoordelijkheden, die kun je doen terwijl je de dingen zoekt die boven zijn. De belangen die boven zijn.
Dus zegt een jongelui, dus ik mag niet meer naar de kroeg.
Ja.
Nee, maar de regeltjes.
Wat moet je daarop zeggen?
Dat hij gedoopt is, hè?
Ja. Jij mag van mij naar de kroeg, maar.
Ja, maar door die houding alleen al, zoekt hij niet de dingen die boven zijn. En dan moet je je afvragen. Zo hebben wij met onze kinderen gehad. Als ze naar school, feestjes gingen enzovoort, hebben ze nooit verboden. Maar we hebben wel tegen ze gezegd, als je daar nu bent, ze waren dus wederom geboren. Ja. Onze dochters, als je dan daar zit en je denkt, kan de Heer Jezus naast me zitten? Wat zou hij dan zeggen?
Ja.
Nou, het gevolg was dat ze vaak heel snel terug waren.
Ja.
Omdat ze tot de ontdekking kwamen, nee.
Ja.
Ja, dat is dus. Ja. Maar onze dochters waren heel serieus natuurlijk met het geloof bezig.
Ja, het punt is vaak dat mensen, jonge mensen zoeken de grenzen op. Hè? Van wat mag ik wel, wat mag niet. Dus dat heb je helemaal gelijk in, Fred. Van, het is eigenlijk vanuit de verkeerde gezindheid. Maar dat begrijp ik ook wel als je jong bent. Snap je?
Ja, dat begrijp ik ook wel.
En wat mezelf betreft, ik heb jaren, ik denk misschien wel 15, 20 jaar, na mijn bekering heb ik eigenlijk voor het grootste gedeelte de dingen gezocht die beneden zijn. Ik las al die boekjes wel en maar het kwam toch niet echt binnen of zo. Dus het is goed om iedere keer die dingen ons...
Volgens mij is het beste om het zelf te laten zien.
Ja.
Als ze aan jou zien dat jij met die Jezus elke dag bezig bent.
Ja, maar dat is dus wat ik altijd zeg, is de taak van de ouders.
Ja, of ook
dat is de taak van de ouders. En dus als de kinderen daar, of de jeugd daarmee bezig is... Dan moet je eigenlijk daarop de ouders aanspreken.
Ja, nee. Verzuiging van de vriendengroep eromheen.
Ja, maar ik was afgelopen zaterdagavond bij de jeugd in Vertieners in Spakenburg. Of in Bunschoten bedoel ik. Nou, hartstikke leuk groepje. Echt super gaaf. 14, 15, 16, weet je wel. Nou, wat ik dan doe is, ga niet roepen van zoek de dingen die boven zijn natuurlijk. Nee, maar ik probeer eens iets over de Heer Jezus te brengen. Op een heel simpel beginnersniveau, hè, van Matthäus 16, hè, wie zeggen jullie dat ik ben? Nou ja, dan ga je gewoon eens even vragen van, nou, en dan komt het vanzelf al dat iemand zegt van, ja, ik doe nog zoveel slechte dingen. En hoezo dan? En het gaat erom dat je ze gewoon bij hem brengt. En hoe hij dat verder met hun leven doet, ja. Als wij die verantwoordelijkheid nemen om ze voortdurend bij de Heer Jezus te brengen. Op een manier dat het getuigt van liefde, betrokkenheid en geduld. Maar ik ga niet gelijk beginnen met Colossense 3 met tieners natuurlijk.
Maar ik denk dat het al bij de doopdienst gaat. Dan roepen ze bij hun getuigenis, ze willen gehoorzaam zijn.
Ja.
En waren er heel erg van doordrongen dat we hier sterven bij Christus.
Ja.
En dat hoorde je dan niet in de getuigenis. En dan denk ik, is dat nou verteld dat je echt doodgaat aan jezelf?
Nou, dat is een goeie, want ik heb ook wat mensen gedoopt in het verleden en dan ging ik altijd eerst een gesprek voeren, maar dan, ik wil bij God horen. Ik zeg, ja, maar en wat betekent de doop dan? Dat hoort erbij. Ik zeg, ja, maar ben je ook echt bewust van dat je voor God schuldig staat en dat je een zondaar bent? Dat kwam vaak niet echt naar boven. Dus dat is het punt, hè, de doop. En ook dit, hoe bereik je de jonge mensen in hun geweten? Dat is de vraag. Als je kijkt naar onze eigen kinderen. Je hebt het over de Heer Jezus. Maar ik sprak laatst ook met eentje hier uit de gemeente. Van 20 of zo. Hij zegt, ik voel mijn man niet schuldig voor God. Hoezo ben ik schuldig? Ja, dan gaan we maar weer bidden, weet je wel. Toch? Wat moet je dan zeggen?
Gebed. Dat zul je zelf gaan zien waar
Ja.
Vind jij jezelf dan volmaakt?
Nee.
Zou ik zeggen,
dat is een goede vraag. Henk.
Wat de vraag betreft van mag ik naar een kroeg toe?
Ja.
De Jozef zou daar gezegd hebben van wij als mensen die proberen elke keer weer te eten van de boom.
Oh.
Van kennis van goed en kwaad. Maar het gaat erom om te leren van om te eten van de boom des levens.
Oh. Ja,
dat vond ik zo'n wijze opmerking.
Ja.
En dit heeft allemaal te maken met goed en kwaad.
Ja, mag ik dit, mag ik
maar
dat?
Dan mag ik dat wel, maar dan niet.
Ja.
Maar wat betekent het om te eten van de boom des levens?
Daar zou over hebben.
Ja.
Dat is Colossense.
Dat is een heel andere
dingen. Ja. Denk ik, net wat jij hebt meegemaakt in jouw jeugd, de eerste 15, 20 jaar. Ik denk dat we allemaal door een proces heen moeten waarin we, als we terugkijken, kunnen zien van dat was verkeerd.
Ja.
Als we niet het verkeerde doen, weten we ook niet dat het wat het goede is, laten we zeggen.
Ja.
Is dat zo?
Denk ik wel. Je doet levenservaring op. En je ziet duidelijk dat de dingen die je hebt gedaan, dat ze niet goed waren. En dat maakt je vaak veel schuldiger voelend voor God. Als wanneer je altijd maar braaf in het stramien van je ouders en de jongere groepen meeloopt. En nooit wat uithaalt, laat maar zeggen. Wat je later tot besef brengt van, dit was niet goed. Net als spreken, dat zegt de eerste 15
jaar. Ja, maar ik wil het niet goed praten hoor. Of,
nee, nee, het, dat is altijd nodig.
Nee, nou, maar ik denk ook dat dat een zijn leerschoolvraag is.
Dat is wel zo, ja, maar dat is dan ondanks, of hoe zeg je dat? Het is niet zo dat hij dat met een zondeval ook...
wil,
nee.
Maar het is wel vaak een leerschool.
Of je kijkt van de maatstaf die wij aanleggen, of dat je jezelf naast Gods maatstaf doet. En als je ziet wat God eigenlijk van je verlangt, als je volmaakt zou moeten zijn in zijn ogen, ja, nou, dan ben je er al gauw hoor. Dat je dat
ja, maar dan moet je een bepaalde geestelijke volwassenheid voor hebben. En ik zie bij de jonge lui dat moet groeien.
Ja. Maar wat Henk zegt is wel heel erg wijs, want dat is wat ik probeerde ook aan te duiden met die bunschoten situatie van je gaat zo met hen over de boom des levens praten. Dat probeert daar en ook door gebed en dat de geest iets wakker maakt in ze van ik moet bij hem zijn. En dat geldt eigenlijk voor alle jeugd en tienerwerk. Dat je ze toch bij de Heer Jezus brengt. Laat de kinderen tot mij komen enzovoort. En wij moeten dat doen. Wij moeten ze bij hem brengen. En niet gaan praten van mag dit wel en mag dit niet. Want dat is de boom van de kennis van goed en kwaad inderdaad.
Ik denk dat wij als mens vaak meer met ons vingertje wijzen als dat de Heer Jezus doet. Ik weet niet of het voor iedereen gaat. Maar ik heb altijd ervaren bij dat soort dingen... dat de Heer je bepaalde dingen laat doen. Dat, en dat hij dan als het ware een vraag stelt, de situatie voor je neus houdt achteraf en zegt, wat heeft dit nou opgeleverd? Je bent meer met mij bezig geweest? Heeft het je vrede gebracht? En dan ga je nadenken. Dat mensen zeggen, nee, inderdaad. Maar het is nooit met een beschuldiging, het is altijd met een uitleg, een weerspiegeling. En dan de vraag, wat levert je die tot onrust of vrede? Ben je dichter bij mij gekomen? Of zit je weer vast aan dingen die je beloofd hebt aan mensen om je heen? Ik noem maar het voorbeeld van die kroeg. Hè? Ze hebben jou uitgenodigd. Ja, nou zul jij elke keer wat moeten geven daar. Niet om het geld, maar het feit dat je daarmee je verplichting alweer naar de wereld hebt geschapen.
Ja.
En ik heb het ervaring dat de Heer dat voor je laat zien, dat beeld, als een soort foto, bij wijze van spreken, en zegt... Wat vind jij nou zelf hiervan? Wat heb je er voor iets? En dat hebben we met onze zoon ook wel ervaren. Dat hij op een bepaald punt ook zegt van... Ik heb dat wel gedaan, maar achteraf denk ik... Wat heb je het nou voor nut eigenlijk? Waar ben ik mee bezig? Dat is de manier waarop...
Ja.
En wij zijn vaak zo van... Je mag dit niet, je mag dat niet, je moet dit niet, je moet zus niet. Ik denk dat het gebed van ouders heel belangrijk is en waar het nodig is. Dat we ook... Als we biddend met onze kinderen praten... Dan krijgen we ook de woorden. Maar ik denk dat vooral het gebed, dat een oog open gaan voor de situatie waarin ze in komen. Je kan ze niet tegenhouden om iets te doen.
Nee, maar voed uw kinderen op in de tucht en vermaning van de Heer, hè, zegt hij. En als je kijkt naar het boek Spreuken, dan zie je natuurlijk ook dat hij, mijn zoon dit en pas op daarvoor. En dat is wel een richting aangeven. En opvoeden in tucht en vermaning van de Heer is denk ik ook... Een stuk waarschuwen en een stuk... Dus,
soms moet je echt daadwerkelijk optreden als er dingen zijn. Dit kan ik niet als ouder ook niet tolereren, als verantwoorden. Ook niet in ons persoonlijk geloofsleven. Hier moet ik je op aanspreken, dit gaat niet.
Ja, ik ken heel veel ouders die met tieners worstelen hoor. Die de wereld ingaan en op hun knietjes zich afvragen van waarom veranderen ze niet. Ja, dat... Dat is een moeilijk iets.
Mijn zoon is een goed voorbeeld van
Ja.
De deur staat open.
Ja.
Je zou je les moeten leren. Dat is...
Goed, ga even door. Maar het zijn moeilijke dingen. Oké, vers 13. En u. Dus hij gaat eerst het hebben over u. En dan in vers 14 over ons. Want u, dat zijn de heidenen. En ons, dat zijn de Joden. Want de schuldbrief, de wet... was voor de Joden. En hoewel die wet alle mensen schuldig verklaarde, via het geweten, was toch de situatie zo dat formeel Israël onder de wet was. Vers 13 zegt hij dan tegen die heidenen, en in Efeze hoofdstuk 2, wat ik net heb voorgelezen, zegt hij ook wij, hè, dus ook Joden waren in de overtreding. Maar hier zegt hij, en u toen u dood was in de overtreding en in de onbesnedenheid van uw vlees. Dus met andere woorden, Colossens, denk nog eens even terug aan de situatie. Jullie waren dood, je hadden overtredingen en waren onbesneden wat betreft de staat van je vlees. Er was nog geen oordeel in je besef gekomen, hè, in je bewustzijn van de staat waarin je was. Maar hij heeft jullie meelevend gemaakt met hem. En alle overtredingen vergeven. Dus de situatie is nu dat jullie weer teruggaan naar het gebied waar je zelf overtredingen beging. En dat is hetzelfde principe vind je in de Galatenbrief. Als Paulus zegt, jullie wenden je weer tot dezelfde wereldgeesten als waar jullie uit verlost zijn. De elementen van de wereld, hebben we de vorige keer over gehad, de stoïcheia, weet je nog? Dus ja, dat argument gebruikt Paulus vaker. Dus de positie in Christus, als het ware voor ogen schilderen. Wat heeft hij nou op dat kruis gedaan? Waaruit ben je verlost? En wat is dus nu je verantwoordelijkheid? Waar haal je je voeding vandaan? Je vreugde, dat moet zijn in de Heer Jezus en hem alleen. En niets erbij. Geen bepalingen, geen wettische dingetjes. Geen gevoelens of ervaringen of visioenen of weet ik veel. Nee, het is hem alleen. Nou, dat is moeilijk voor ons vandaag. Vers 14, de schuldbrief die tegen ons getuigde. En dat is de wet. Inzettingen, staat er dan, hè? Door de inzettingen. En in Romeinen 7 vers 14 zegt Paulus, wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. En er staat ook ergens in de Bijbel wat de wet niet vermocht vanwege de zwakheid van ons vlees of zoiets. Ik weet even niet zo snel waar het staat. Maar die inzettingen getuigden tegen ons. Heb God lief met heel je hart en heel je ziel en al je verstand. Tjonge jonge. Nou, ik weet nog dat ik als kind in de kerk zat en ik dacht van elke week las die dominee dat voor. Hè? Ik denk dat die mensen hier nog niet wegrennen, joh. Ik vond het vreselijk op me drukken. Dat kan ik helemaal niet. Ik voelde me echt schuldig, weet je wel. En die was onze tegenstander. Het was een wet ten leven, maar het werd onze dood. Het was een bediening van de veroordeling. Maar hij heeft die wet uitgewist. En uit de weg geruimd. Door deze aan het kruis te nagelen. Ja, we zijn namelijk niet meer onder de wet, maar onder de genade. En de wet, zegt hij in 1 Timotheüs 1, is voor de... Voor de... Ja. Voor de wetteloze, voor de onrechtvaardige, voor de moordenaar, voor de... Maar de wet is niet voor de gelovigen.
Onvoorstelbaar.
Hè?
Onvoorstelbaar.
Ja. We hebben nu een andere norm, dat is de Heer, Christus. En als wij ons hart en ons denken richten op deze persoon via het lezen van de Bijbel, biddend, dan zul je ook merken dat de Geest kracht geeft om heel langzaam, zeg ik er wel even bij, heel langzaam naar dat beeld van hem te veranderen. Het gaat echt heel langzaam. Ja. He, want vrede, liefde, vrede, blijdschap, goedheid, zachtmoedigheid, geduld, nou, al die dingen, die worden gevormd in ons leven als een kostbare vrucht. Maar dat kan alleen als wij onze ogen richten op Christus en hem alleen. En niet toelaten dat er andere invloeden zijn die we zelf aanpakken om ons leven te verbeteren. En dan zegt Paulus eigenlijk tegen die Colossenzen, wat is het dan triest dat jullie dezezelfde inzettingen die tegen ons getuigden weer gaan oppakken. He, want in vers 16 zegt hij, laat niemand u oordelen in zaken eten en drinken of punt van een feest of nieuwe maan enzovoort. Dat zijn allemaal inzettingen. Kom ik zo nog even terug. En ik heb er ook bij gezet aan het einde van dat stukje onder vers 14. Door inzettingen, regels en wetten weer in te voeren binnen het christendom wordt openlijk het fundamentele feit van de dood en opstanding van Christus ontkend. En daarmee het christendom zelf. Dat lees ik helemaal onderaan. De uitleg bij vers 14. Laatste zinnetjes, dat laatste twee zinnetjes. Men veronderstelt hiermee dat de mens nog leeft in deze wereld. En dat is echt een hele lastige. Het Christendom is vanaf de allereerste eeuw begonnen met het invoeren van inzettingen, regels, wetten, allerlei ceremoniële toestanden. Het werden op een gegeven moment hele mooie grote gebouwen, mensen met gewaden. De hele judaïstische van het jodendom werd weer ingevoerd in het christendom. Terwijl het een geloof is van, we zijn uit deze wereld en we zijn verbonden met een geestelijk altaar en een geestelijk huis enzovoort.
Mag ik even zeggen? Ja. Jij zegt hier, de heidenen, dat waren de Colossenzen. Ja. Dat waren dus geen Joodse mensen.
Nee.
Gingen die dan de Joodse wetten weer toepassen in hun...
Nee.
Wat gingen ze dan?
Nou, ik heb dat onder vers 16, denk ik, uitgelegd. Weet ik alleen niet zeker of dat onder vers 16 of vers 18 was.
Welke inzettingen en regels en wetten gingen ze dan weer?
Nou, het waren invloeden. Het waren ritualistische, wettische invloeden. Het was niet zo dat die mensen zeiden van, je moet de wet weer gaan houden. Dat zeiden ze niet. Nee, maar er kwamen dus Joodse leraars die zeiden bijvoorbeeld, kan ik me zo voorstellen, van nou, het teken van de besnijdenis is een teken van de genade van God. Bijvoorbeeld. Of het vieren van de Sabbat is een teken, uiterlijk teken, dat je in de genade van God staat. Zoiets. Het was natuurlijk een beetje gnostiek en een beetje, het waren vermengd. Het was niet zo zoals bij de gelaten dat ze zeiden van je moet laten besnijden als word je niet behouden. Dat hele punt van de rechtvaardiging komt ook hier niet aan de orde. Het was gewoon een invloed, een Joodse invloed. En dat is wel belangrijk om het een beetje te snappen, ja. En ze zeiden bijvoorbeeld van nou ja, zoals vandaag de dag ook. Hè, dan, ik ben zelf daar niet zo voor, maar vandaag zeggen we ook in de gemeente van nou, we gaan met advent, kaars 1, kaars 2, kaars 3, leuk voor de kinderen. Maar het is toch ook weer een beetje dat invoeren van bepaalde dagen en tijden en toestanden. Nou, daar hoeven we nu niet over te hebben, maar dat is denk ik in dezelfde lijn een beetje van, snap je? Alles wat met menselijke gedachten te maken heeft op dat vlak, daar moet je toch een beetje voorzichtig mee zijn. En vers 15, hij heeft de overheden en machten ontwapend. Wat voor wapens hadden die machten dan? Ja.
Pijlen genoeg.
Ja, nu voor de gelovigen, maar toen ze nog ongelovig waren, toen hadden die machten allerlei wapens.
Ze hadden gewoon gevangen.
Ze hadden gevangen, dat ze hadden vooral de wet. Als wapen, hè? Schuld. In de duisternis ver weg bij God houden. Hè? Want Adam en Eva vluchten ook weg van God. Maar ze zijn ontwapend. Ze hebben niks meer in handen.
De overheden machten, dat wil toch ook zeggen de verkeerde geestelijke wereld?
Ja, dat betekent het ook, ja. Okay. Ja, hier wel, ja. In 1 Korinthe 2 niet, maar dat is altijd lastig. Moet uit het verband een beetje duidelijk worden. Hij heeft ze openlijk tentoongesteld. Ja? Hier heb ik het onder gezet. Ja. De wijzen hadden uiteraard niet de wet gebracht als een regel voor het leven van de Colossenzen, maar ze stelden bijvoorbeeld dat de besnijdenis een teken was van de genade. Het klinkt wijs, maar het is dwaasheid en pure misleiding. Ja? In de Heer Jezus Christus, in zijn offer, werden die macht tentoongesteld. Openlijk is er over hen getriomfeerd. En hij uit vers 15 is God. Het hele stukje gaat niet over de Heer Jezus, maar over God. Hij... En vanaf vers 14 enzovoort. Die heeft hij uitgewist en hij heeft uw leven gemaakt. En dat is dus God. Ja, want je ziet in vers 13 met hem. Hij heeft uw leven gemaakt met hem. En die hem is Christus en hij is God. Dus hoe heeft God dat gedaan? Op dat kruis was een mens. En die mens heeft niet alleen de wet volmaakt gehouden. Maar die mens die heeft op dat kruis God verheerlijkt. En die mens heeft in zichzelf alle gelovigen geoordeeld op dat kruis. Heeft ze tot een nieuwe schepping gemaakt. Dus die macht hebben geen wapens meer tegenover hen. Ze zijn ontwapend. Als een list of een gedachte tegen jou zegt van... Ja, maar jij houdt nog niet dit, je houdt nog niet dat, je bent nog niet... Dus ja, God zal wel zo over je denken. Dan mag je zeggen, ja, maar ik ben in Christus. Weet je wel, ik ben in hem voleindigd. Ik ben in hem volmaakt, geliefd. Dus geen wapens meer, geen pijlen meer. En openlijk tentoongesteld en door het kruis overheen getriomfeerd. Laat dan niemand u oordelen, vers 16. En de duivel, de vijand, gebruikt mensen. En oordelen betekent van ja, oh, je hebt toch niet, jullie eten dat? Oh, jammer. Jullie eten dat niet? Ook jammer. Oh, jullie drinken wijn? Dat mag niet bij een christen, hè? Dat past niet. Ja, en ze kunnen nog even doorgaan. Bloedworst hoort ook niet. En... nou ja, zo kunnen we wel wat dingen verzinnen. Of op het punt van een feest. Jullie vieren dat feest niet? Of dat juist wel? Of alles wat met de wereld te maken heeft. Maar het christendom is een hemels iets. Het is een geestelijk iets. Er is maar één enkele inzetting. Nou, laat ik er zeggen twee. De doop is eenmalig. Maar voor de gemeente is er maar één inzetting. Visueel. Welke is dat? Juist. Dat is het enige. Doe dit tot mijn gedachtenis. Dit. Niet kerst, niet Pasen. Nee, dit. Het is natuurlijk niet verkeerd om met die dagen aan hem te denken. Dat snap ik ook wel. Maar dat was dat wat de Heer heeft ingesteld tot zijn gedachtenis. Nou. Nieuwe maan, dat was het teken dat Israël zou herstellen. Sabbat is het bewijs, of nou ja, is de dag dat God rustte. En heeft te maken met zijn volmaakte rust op deze aarde straks, het Vrederijk. En die sabbatten wezen daarna voor uit. Alleen de gemeente heeft een andere dag. Dat is de eerste dag van de week. Dat is massaal aangevallen.
Het is nog steeds.
Ik heb studies gelezen van mensen die beweren bij hoog en bij laag dat de Heer Jezus op zaterdag is opgestaan. Of op maandag, of weet ik veel. Nou, daar word je ook op zich al moe van, maar... kijk, Sabbat is van deze aarde, hoe je het ook vindt of keert. Zondag is de nieuwe week, is de achtste dag. Ik geef les in Apeldoorn en er komt elke zaterdag, als ik daar ben, komt daar een groepje christenen samen. Die gaan dan op de Sabbat, op de zaterdag gaan ze dan hun diensten houden. Ja? En dat neemt best toe in ons land. Ja.
Gedoopt of besneden.
Ja, dat denk ik ook, ja. En wat gebeurt er dus? Dat hemelse karakter van het christendom wordt eigenlijk weer ontkend. En dan zeggen ze, ja, maar hier staat Sabbat. Maar dat bedoelt Paulus natuurlijk niet de Sabbat mee. Nee, dat bedoelt die hele bijzondere Sabbat ermee. Maar niet de Sabbat. Oké. En zo kun je natuurlijk alles naar je hand zetten. Maar iedere gelovige die uiterlijke regels, wetten, gedragen of rituelen navolgt, ontkent hiermee het werk en de persoon van Christus. Zo ernstig is het. Want hij zegt in het vers 18, laat niemand u de prijs ontzeggen. De prijs, dat is het einde van onze wandel. En naar de mens gesproken, als je dus bezig gaat met de dingen van de wereld, mis je de prijs. Zo scherp stelt Paulus het altijd, hè. Dus ook in hoofdstuk 1 vers 23. Van, ja, als je wel blijft in de hoop. Anders dan. Daar heb ik toen ook wel iets over gezegd. Vandaag vinden we dus veel mensen die toch weer die Sabbat gaan invoeren. Terwijl God zegt. Nee, maar ik eer die eerste dag van de week. Ik eer die opstanding. En ik wil dat jullie rondom hem verzamelen. Op die eerste dag van de week. Het liefst rond die tafel. En dat is een plaats die het Jodendom niet kent. Het Jodendom kent geen opstammingsdag. Ze kennen geen altaar. Waarvan wij eten, zegt hij in Hebreeën 13. Dat kennen ze niet. En een teken dat gelovigen wegdrijven van Christus is als men nonchalant wordt ten aanzien van deze dag. Als mensen zeggen, ja, zondag naar de dienst. Ja, ik ga thuis wel zitten of ik kijk wel een keer een dienst op tv of ik luister. Ik ga niet meer naar een samenkomst zondag, dat doe ik niet meer. Ik heb het zo gehad met al die kerken. Ik snap dat uiteraard. Maar ja, het is de Heer die ons uitnodigt, die ons roept, die ons vergadert, om het even ouderwets te zeggen, toch? Dus daarvoor zeg je, God eert die dag, ik eer die dag ook. Ik wil graag samenkomen met mijn broeders en zusters om de Heer groot te maken, om hem te aanbidden, om hem te zien, te aanschouwen en om iets van hem te leren. En dan zegt hij in vers 17, al die dingen zijn een schaduw van wat zou komen. En de werkelijkheid, of het lichaam, dat staat eigenlijk de werkelijkheid, het woordje lichaam betekent niet het lichaam van Christus, maar de werkelijkheid. Dus je hebt een schaduw en je hebt een lichaam. Als ik in de zon sta, is dat mijn schaduw, dit is mijn lichaam. Nou, die schaduw, dat is alle Joodse wetten en alle instellingen en alle ceremoniële regels. En je mag dat vlees niet eten en dat wel. En dat zijn reine vogels en dat niet. Maar dat wijst allemaal naar Christus. Al die offers uit de Leviticus, al die... Het is ongelooflijk, maar alles in de tabernakel, alles wat ze moesten laten en wat ze moesten doen, wijst allemaal naar
Christus.
Hè, gespleten hoeven, geen gespleten hoeven. Dan denk je, nou, wat maakt het uit? Ja, gespleten is van de wereld en van God. Het mocht dus niet. Herkauwers wel, want... Hij zegt, ik overdenk uw woord, ik overpeins uw woord, bij dag en bij nacht, dat is de Heer Jezus. En dus een herkauwend dier mocht je wel eten, dus dat heeft ook weer te maken met hem, enzovoort. Dus alles, echt alles wat God in zijn hart heeft over zijn zoon, heeft hij in schaduwen aan het volk meegedeeld. Even kijken, hij is de geest van alles als het ware, heb ik daar neergezet. Iedere vorm van wet is het invoeren van een schaduwdienst. En ik hoop dat we dat, dat we dat in onze persoonlijke levens ook kennen. Dat jullie dat ook kennen, dat ik dat ken. Van joh, wat kunnen we ons toch verheugen in hem? Er is toch niks beneden, hier beneden, wat ook maar in de buurt komt van de heerlijkheid van zijn persoon. Vind je niet? En ik had zondagavond een preek over Filippenzen 3. Hij zegt ook van, wees dan allemaal navolgers enzovoort. Maar zie op hen die zo wandelen. Hè? Dus we hadden laatst hadden we wat mensen uitgenodigd. Een stuk of vijf. En we hebben daar een hele fijne middag mee gehad. En we hebben heel veel kunnen spreken ook over de dingen van boven. Over de Heer Jezus. Het ging heel ontspannen. Het was niet... En daar word je weer door bemoedigd. Die hadden ook allemaal dat doel van ja, maar ik wil hem kennen. Laat niemand u de prijs ontzeggen. Dus zodra mensen je gedachten en je aandacht op menselijke uitvindingen en regels, ook al is het uit het Oude Testament, richten, dan loop je het risico in die prijs. Dat zij jou die prijs ontzeggen. Prijs van de hemelse roeping. En Paulus die zei, als ik nog mensen tracht te behagen, ben ik geen slaaf van Christus. Ja, want zodra je godsdienst gaat invoeren, dan behaag je mensen. Dan zeggen mensen, nou, jij drinkt geen wijn. Mooi, goed. Daar kom je toch goed over. Maar als je alles afwijst en je hebt alleen Christus, dan gaan mensen jou een beetje raar vinden, een beetje vreemd. Maar ja. Laat niemand u de prijs ontzeggen doordat hij behagen schept in nederigheid. Dat betekent, dat is niet de nederigheid van Matthäus 11. Hè, van ik ben nederig en leer van mij. Nee, dat is de gewilde nederigheid. Dat is de ascese. Dat is jezelf kastijden. Dat is vasten, weet ik hoeveel dagen. En dat aan iedereen vertellen. En dat soort dingen. Nederigheid. Moet je kijken hoe nederig ik ben. Je helemaal afkeren van het stoffelijke. Hè, dat is ook de gnostiek. Het stoffelijke is laag en het geestelijke is hoger. Dat is ook helemaal niet bij ons. En engelenverering. Ik zou dat iets anders willen vertalen naar vandaag. Vandaag zou ik zeggen de ongezonde belangstelling en nieuwsgierigheid naar de geestelijke wereld. Sommige mensen zijn meer bezig met engelen, demonen en weet ik wat dan met de Heer Jezus. En ik heb ook zo'n fase gehad en alles was demonisch en elk probleem, daar zat de duivel achter. En dat is niet gezond. Ingewijd in wat hij heeft gezien betekent, dat is de esoterie.
Ik lag alleen omdat ik het heel erg herken wat je allemaal vertelt.
Oh ja? Jij herkent het, ja.
Het begin van je, even kort hoor, naar je doop, dat je wel laat dopen in je gehoorzaamheid, maar verder.
Ja.
En dan krijg je het punt van alles wat aan de andere kant komt, dat is demonisch of dus de duivel achter.
Ja.
Dus daar even.
Ja, klopt. Ja, ik heb heel erg gezeten in de bevrijdingsbediening. Ik ben er jaren mee bezig geweest met mensen bevrijden. Dan ging ik ergens naar Zaandam en was er een stel en dan zat daar weer een geest en weet ik van allemaal, ja. Maar goed, dat ja. Je hebt het niet met ze over Christus. Nee, over hem in de heerlijkheid heb je het niet over. Je hebt het allemaal over dat je moet de handen opleggen. En je moet, dat moet, wat is er in het verleden allemaal gebeurd? Ja, toen heeft mijn vader dat gezegd. Gaan we dat nu even verbreken? Nou, dat verbreken, het volgende, het was een soort, soort operatie geestelijk gezien. Nou ja, ingewijd in wat hij heeft gezien betekent eigenlijk de esoterie. Dat is, er zijn altijd mensen in het christendom en die lijken heel geestelijk, maar ze zijn eigenlijk heel hoogmoedig. Zo van, heb jij dat nog niet gezien? Snap jij dat nog niet? Kom nog wel. Weet je wat dat? Of ze zeggen van...
Nederige hoogmoedigheid.
Ja, klopt. En dat is van, ik heb de stem van de Heer. Hoor je de stem van de Heer niet? Oh, nou, ik wel. Ze hebben iets wat jij niet hebt. En daar pochen ze een beetje mee. Niet bewust, maar... Hier waren het de gnostici, die zeiden van, je kunt alleen verder komen als je ingewijd bent in kennis. Die is niet voor iedereen. Nee, die is alleen voor de ingewijden. Hè? Dat is alleen voor de mensen die met een bijzondere gave hebben. En dan zegt hij erachteraan, zonder reden opgeblazen door het denken van zijn vlees. Je kunt echt, Spreuken 14 vers 12, denken dat een bepaalde weg ten leven leidt. Maar het is toch de dood. Je kunt echt denken, nou, dit is de geest van God. Maar als het niet overeenstemt met het woord van God, dan is het je vlees, dan is het je menselijke. En dat ligt heel dicht bij elkaar vaak. Echt heel dicht. Ik heb ooit eens een probleem gehad met een meneer. En die, probleem niet, maar we hadden een gesprek. En hij zei van... Ja, de geest was echt in de dienst vandaag. Hè? Ik vond het fantastisch. Ik zei, hoe weet je dat? Hij zei, ja, dat voel ik gewoon. Ik zei, is er gesproken over de Heer Jezus? Nee. Is er gesproken over oordeel? Nee. Bekering? Ook niet. Ik zeg, hoezo was de geest er dan? Ja, maar dat voel ik. Hij bleef het volhouden. Ja, maar dat voel ik. Snap je? Dus dat is gewoon je denken. Dat is gewoon je ervaring, je gevoel. Maar het gaat niet om wat ik voel... En daarom heb ik ook altijd zo'n beetje een probleem met die massa bijeenkomsten en de muziek. En dan wordt er een soort sfeer gecreëerd. En ja, dan zegt iedereen de geest was er. Maar de vraag is of de Heer Jezus verkondigd is. De verheerlijkte Heer of daar iets van verteld is. Als een gelovige behagen erin schept iets buiten Christus te zoeken om zijn of haar leven beter te maken, dan is hij of zij misleid zonder dat hij het misschien zelf weet. Nou ja, dan weet je het niet, dan ben je ook niet misleid. De prijs wordt naar de mens gesproken gemist. Maar je blaast ook jezelf op. Je wil iets voorstellen in deze wereld, terwijl zijn denken van het vlees is en niet van God. En dat is wat Paulus probeert duidelijk te maken aan de Colossenzen en aan ons. Pas op dat niemand je misleidt. Dat je gedachten toch weer uitgaan naar dat wat je ziet, wat je kunt gebruiken voor jezelf, in plaats van dat je gedachten eenvoudig, heel eenvoudig gericht zijn op de Heer Jezus. In hem zijn alle schatten van de kennis en de wijsheid verborgen. En het maakt niet uit wat iemand komt vertellen, met hoe mooi klinkende redeneringen, powerpoints of wat dan ook. Als het niet over die mens in de heerlijkheid gaat, of het niet in ieder geval een stuk over hem gaat, ja, dan... Dan ben je ook niet geworteld in hem. En alles in het Oude Testament, elke waarheid, heeft met de Heer Jezus te maken. Dat is echt bijzonder hoor. En het laatste vers van vanavond is dat zo iemand niet vasthoudt aan het hoofd. En dan komt het lichaam in beeld. Want deze brief is voor het lichaam geschreven. Niet voor onze individuele levens, ook natuurlijk. Maar het is de wil van God dat het hele lichaam en het lichaam van Christus te baren. Dat zijn alle gelovigen in baren. Nou ja, en als je de gemeente hier hebt, dan is dat een deel daarvan. die wil graag dat dat hele lichaam opgroeit. Naar de groei van God. Niet naar onze groei, maar naar de groei van God. En hoe groei je op? Nou, door op hem te lijken. En dat kan alleen maar door hem te kennen. En dan staat er: het lichaam door zijn gewrichten en banden ondersteund. Dat zijn alle gaven. Kijk maar, uit Efeze 4 heb ik het geciteerd. Terwijl wij de waarheid vasthouden in liefde. Dat is precies hetzelfde als Colossenzen 2, geworteld in hem. Dat is de waarheid vasthouden in liefde. Het moet in liefde zijn. Het is niet eerst liefde en dan waarheid. Nee, het is eerst de waarheid en dan liefde. Dus de waarheid moet je vasthouden, niet in hoogmoed, maar in liefde. In alles opgroeien tot hem, zie, die het hoofd is. Uit wie het hele lichaam, samengevoegd en verbonden door elk gewricht dat de ondersteuning verleent naar de werking die elk deel is toegemeten. En elk deel heeft een gave, heeft een bediening. We zijn allemaal gewrichten in dat lichaam. En het ondersteunt elkaar. Toch? Als je pastoraal gesprek hebt, dan breng je mensen bij de Heer Jezus. Toch? Als ik het onderwijs, vertel ik ze over Christus. Als een evangelist de straat op gaat, zoals Henk, vertelt hij ze over de Heer Jezus. En als je met de tieners bezig bent, of met de kinderen, of thuis, of nou ja, enzovoort. Je hebt voortdurend dat ondersteunende. En verbonden, zegt hij ook nog. Want je bent met elkaar verbonden als je dat ene hoofd maar voor ogen houdt. En je groeit naar hem toe. Letterlijk betekent dat dat je op hem gaat lijken. Maar in de Colossenzenbrief zou je kunnen zeggen dat je gedachten weer eenvoudig bij hem zijn. En al die dingen van mensen, van de wereld die God geoordeeld heeft, laat het gewoon. Het is niet christendom. Ja? Alleen de verheerlijkte Heer als doel, als bron en object van liefde. En daarom sluit ik ook af met: overigens, mijn broeders, verblijft u in de Heer. Dezelfde dingen aan u te schrijven is voor mij niet vervelend. Nee, ik spreek elke zondag, of ik geef 3 keer in de week studie over de Heer Jezus. Is dat voor mij vervelend? Nee. Het is helemaal niet vervelend. En het geeft u zekerheid. Dus om iedere keer weer te horen: oh ja, ik moet me in de Heer verblijden. Dat geeft je zekerheid. Het is niet iets van één keer. Nee, het moet iedere keer moeten we dat weer horen. En moeten we onszelf daar weer toe oproepen. Nou, ik hoop dat het duidelijk was, een beetje vanavond.
Mag ik nog even een opmerking maken?
Uiteraard.
Met betrekking tot die schuldbrief.
Ja.
Volgens mij zei je daar dat de schuldbrief zelf de weg is.
Ja.
Ik zou liever willen zeggen dat een soort schuldbekentenis is.
Ja.
Die betrekking heeft op de wet.
Ja.
Want er staat op een gegeven moment dat die schuldbrief helemaal weggedaan is.
Ja.
Terwijl de wet niet weggedaan is, niet ontbonden is,
nee,
maar vervuld is.
Ja.
En dat zit wel een verschil tussen.
Ja, uiteraard.
En die wet is nog steeds van toepassing voor mensen die niet geloven.
Dat klopt, ja.
En daarom denk ik dat die schuldbrief niet dezelfde wet is. Uiteraard heeft die betrekking op de wet, de overtreding van de wet.
Ja.
Maar die schuldbrief, als het ware die schuldbekentenis als.
Die wij hebben ondertekend of zo?
Die eigenlijk op ons persoonlijk van toepassing is,
ja,
die wordt weggedaan. Maar de wet, die blijft bestaan.
Uiteraard.
Als middel om tot die schuldbrief te openbaren.
Ja, wat hebben we als mensen overtreden? De wet. En dat is eigenlijk de schuldbrief. En doordat je gelooft in Jezus Christus, wordt die uitgewist.
Er staat ook hier onder bij de telos een met de hand geschreven schuldbekentenis.
Ja, ik heb hem hier ook hier.
Nou, oh, ja, ook de telos, ja. Oké. Ja, dat is een goed punt.
En ik denk om verwarring te voorkomen,
ja,
want anders zouden mensen zeggen: oh, de wet bestaat niet meer. Maar dat leert.
Nee, maar ik
is wel heel duidelijk dat ik ben niet gekomen om de wet of de profeet.
Nee, uiteraard niet. Maar ik dacht zelf meer dat hij met betrekking tot de Colossenzen bestaat de wet niet meer in die zin. Dus de schuldbrief die tegen ons getuigde, Als wat betreft de gemeente, dat de gemeente niet meer onder de wet is of iets met de wet te maken heeft. Zo had ik het een beetje gelezen. Maar ik kan nog wel eens nazoeken wat andere uitleggers erover zeggen. Dat is goed punt. De schuldbrief met de handgeschreven schuldbekentenis. Nou, bedankt. Fijn dat jullie er waren. En ik ga even afsluiten met een gebed.